Goedemorgen. We gaan met elkaar Gods woord lezen. We doen dat in het Evangelie naar Johannes. En daar het 14e hoofdstuk. En we lezen de versen 1 tot en met 12. Johannes 14. De versen 1 tot en met 12. Uw hart worden niet ontroerd. Gij gelooft in God, gelooft ook in mij. In het huis mijns vaders zijn vele woningen, anders zou ik het u gezegd hebben. Want ik ga heen om uw plaats te bereiden. En wanneer ik heen gegaan ben en uw plaats bereid heb, kom ik weder en zal u tot mij nemen, opdat ook gij zijn moogt waar ik ben. En waar ik heen ga, daarheen weet gij de weg. Thomas zeide tot hem, Heere, wij weten niet waar gij heen gaat. Hoe weten wij dan de weg? En Jezus zeide tot hem, ik ben de weg en de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Indien gij mij kendet, zoudt gij ook mijn Vader gekend hebben. Van nu aan kent gij hem. En hebt hem gezien. Filippus zeide tot hem, Heere, toon ons de Vader en het is ons genoeg. En Jezus zeide tot hem, ben ik zo lang bij u, Filippus, en kent gij mij niet? Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Hoe zegt gij dan, toon ons de Vader? Gelooft gij niet dat ik in de Vader ben en de Vader in mij is? De woorden die ik tot u spreek, zeg ik uit mijzelf niet, maar de Vader die in mij blijft, doet zijn werken. Geloof mij dat ik in de Vader ben en de Vader in mij is, of anders, geloof om de werken zelf. Voorwaar, ik zeg u, wie in mij gelooft, de werken die ik doe, zal hij ook doen. En groter nog dan deze. Tot zover onze lezing van Gods woord. Weet u, we zijn bevoorrechte mensen. We zijn bevoorrechte mensen. Want het is toch een geweldig wonder wanneer je ziet naar je leven, naar de wegen die we hebben te gaan door deze wereld en door deze maatschappij. Wegen die vol zijn van onzekerheid en van gevaar en van dreiging. En je te midden daarvan mag weten dat er een weg is, die zeker is, die veilig is. Dat je in een wereld waar de leugen hoogtij viert, waar mensen linksom rechtsom van alle kanten bedrogen worden en in de ellende worden gestort, mag weten dat er een waarheid is die niet wankelt en niet bezwijkt. En dat je in een leven waarin de dood aan je deur klopt en zelfs bij je binnenkomt, mag weten dat er leven is. Eeuwig leven in de Heer Jezus Christus. En zeg dan nog maar eens dat we geen bevoorrechte mensen zijn. We willen stil zijn voor je gebed. Heere God, we zeggen u hartelijk dank dat we met elkaar zo samen mogen zijn en ons mogen verheugen en verblijden in uw nabijheid. U bent in ons midden. U heeft zich reeds kenbaar gemaakt, geopenbaard, heren, in de muziek, in de liederen die we al met elkaar gezongen hebben in de voorzang. En we danken u, Heer, dat we u ook mogen ontmoeten in de opening van uw woord. En als we daar ook met elkaar bij stilstaan, dan mogen we bemoedigd worden en vertroost, gesterkt en ook opgebouwd in het geloof. Heer, we danken u voor de zegen dat u ons geroepen hebt. Niet alleen naar deze plaats, maar dat u ook in deze wereld gekomen bent en uw roep hebt laten klinken. Dat u hebt geklopt aan de deur van ons hart en dat er open gedaan is. Dat we uw toegang hebben gegeven tot ons hart en tot ons leven. En daarmee zijn de problemen niet de wereld uit en daarmee is de moeite, de zorg, de strijd niet voorbij. Maar Heer, het heeft een andere dimensie gekregen. We mogen het leven hier in al zijn facetten, in zijn dieptepunten, maar ook in zijn hoogtepunten zien. Tegen de achtergrond van het geweldige werk dat u hebt gedaan. In de wetenschap, uw koninkrijk komt. En daar mogen we naar uitzien. Dat mag de troost zijn, dat mag de bemoediging zijn, die in dit leven geconfronteerd worden met ziekte, met pijn en met verlies, zelfs na vele jaren van samen opgetrokken zijn. Heer, wat een geweldig gegeven. Natuurlijk is er verdriet. Natuurlijk is er gemis. U weet als geen ander wat het betekent. Maar we danken u dat we dat alles mogen plaatsen tegen die geweldige belofte van nabijheid. Al de dagen van ons leven, u zult ons geen dag alleen laten. Geen moment. En u brengt ons en voert ons naar uw eeuwige huis. En zo mogen we met elkaar samen zijn. Ons verheugend, verblijdend, u dankend, u aanbiddend, prijzend. En we mogen bidden voor uw kerk wereldwijd. Heer, dat het evangelie gebracht wordt zoals het moet gebeuren, zodat het naar uw wil is. Heer, dat we ons niet verliezen in allerlei menselijke bespiegelingen, in allerlei wetenschap. En dat we ons niet mee zullen laten voeren in het gevoel. Want hier te veel en te vaak horen we om ons heen: als ik het niet voel, kan het niet waar zijn. Heer, bewaar ons ervoor dat we de relatie met u afhankelijk maken van hoe wij ons voelen. Want dan wordt het echt dramatisch. U bent een God van ja en amen. En ook als onze dagen niet de beste zijn, bent u nog altijd de bovenste beste. En staat ons nabij. Heere, leer ons meer te leven vanuit die zekerheid van u, dan vanuit hoe wij ons vandaag voelen. Wees met uw volk Israël. Heer, we danken u voor de geweldige toekomst die ook uw oude verbondsvolk heeft. U voltooit uw plannen, uw belofte aan Abraham maakt u waar. Heer, we danken u dat we samen, ook al is het misschien langs verschillende kanalen, samen op weg mogen zijn naar die grote dag van het vrederijk. En meer nog, naar dat grote moment van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Van de tijd dat we mogen lezen: de tent van God is bij de mensen en hij zal bij hen wonen. Heere, we loven en prijzen uw naam. Zegen ons zo met elkaar. U kent ons hoofd voor hoofd. U weet ook met welke gedachten en gevoelens we hier zijn. En u weet ook wat we nodig hebben. Schenk het ons, Heer. En bedanken u voor de rijke zegen die u ons gaat geven. Halleluja. Amen. We gaan met elkaar zingen van Johan de Heerlied 51. En dan krijgt u vooraf gelegenheid om uw gaven te geven. Ja, dus de muzikanten die persen er wel een voorspelletje uit. En dan mag u dus uw gaven geven in alle rust. Kunt u er ook over nadenken wat u gaat geven. En daarna zingen we van lied 51. Onze tekst staat in Johannes 14. En daarvan het zesde vers. Johannes 14 vers 6. Waar als reactie op Thomas de heer Jezus zegt: ik ben de weg en de waarheid en het leven. Ik wil met u stilstaan bij het gelezen gedeelte met als onderwerp de enig juiste keuze. De enig juiste keuze. In het gelezen gedeelte nemen we kennis van het afscheidsgesprek tussen de Heer Jezus en zijn discipelen. In Johannes 13, vers 36 horen we de apostel Petrus al vragen: Heer, waar gaat u heen? En dan hier in hoofdstuk 14 gaat de Heer Jezus in op die vraag. Scheiden doet lijden, zegt het spreekwoord. Dat gevoel zal er ook bij de discipelen zijn. De Heer Jezus probeert ze wat op te monteren, vertelt hen wat hij gaat doen. Hij vertelt van het vaderhuis waar hij alles in gereedheid moet maken na zijn lijden en sterven. En roept dan zijn discipelen op om te blijven geloven en te blijven vertrouwen. En tot slot van dat betoog zegt de Heer Jezus dan: en waar ik heen ga, daarheen weten jullie de weg. Maar zijn woorden en deze uitleg heeft nauwelijks effect. De stemming blijft bedrukt. En wat maar door blijft klinken, dat is: de Heer gaat weg. En ze weten niet waarheen. En ze kennen ook niet de weg. Wat ze weten, dat is dat ze hun gids in het leven kwijtraken. Hun dagelijkse steun en toeverlaat kwijtraken. En hoe moet het dan nu verder? Welke keuzes moeten er dan gemaakt worden? Ze hebben 3 jaar lang op hun meester, de Heer Jezus, geleund. Vertrouwd. En nu? En nu? Als je elkaar in het leven kwijtraakt, zijn die vragen er ook. Wat nu? Hoe nu verder? En daarbij kun je je heel erg verloren voelen. Maar goed, de conclusie van de Heer Jezus is dat er na al die tijd niet goed is geluisterd. Dat zijn jongeren veel hebben gezien en veel hebben gehoord. Dat ze ingewijd zijn in heel veel wat het volk niet heeft gehoord. Omdat op enig moment hier Jezus ervoor koos om in gelijkenissen te gaan spreken. En toch, ze hebben veel gehoord. Er is hun veel toevertrouwd. En toch, ik signaleer een algemeen probleem. En dat is dat wij mensen soms slechte luisteraars zijn. En de Heer Jezus besluit dan nu om nog maar eens kort en kernachtig te vertellen hoe het zit. En hij doet dat in het benoemen van 3 onderwerpen. Weg, waarheid en leven. 3 onderwerpen die bepalend zijn voor de kwaliteit van het leven hier en nu. En bepalend zijn ook voor de toekomst. Voor de toekomst van ieder mens. Dus ook voor ons. Ook voor u en mij. Ik ben de weg. Nou ja, wat is een weg? De verbinding tussen A en B. En niet zelden is de weg het hulpmiddel in het bereiken van het gewenst of gekozen doel. Ja, heel vaak heb je daar goede kaarten voor nodig, of als vervanging daarvan tegenwoordig. Navigatie, TomTom, en hoe het allemaal verder ook heten mag. En dan nog kan er van alles misgaan. Werkzaamheden, nieuwe wegen, omleidingen. Ik heb vanmorgen geconstateerd, ik weet niet of dat helemaal juist is, maar dan corrigeert u mij maar. Maar dat in de komende tijd Den Helder volkomen geïsoleerd raakt. Als je van buiten komt, kom je er niet meer in. En misschien ook andersom wel niet. Maar dat weet ik dus niet. Dat moet ik straks nog merken. Ja. Er kan van alles misgaan. Je kunt de weg kwijtraken. En dat is heel vervelend voor jezelf. En vaak nog meer voor je omgeving. Ik ben tijdens vakantiereizen, dan zaten die peuters, die kleuters van mij achterop, zijn allemaal nu al volwassen. Maar als pa de weg kwijtraakte en het nog veel langer duurde voordat we op de plaats van bestemming waren, nou, dan kwam er wat vanaf de achterbank. Ja, ik ben daar ook vroeg grijs van geworden. De weg kwijtraken. Veel erger, en ook daarvan zijn de gevolgen op de omgeving. Wanneer mensen geestelijk het spoor kwijtraken. En het is schrikbarend hoeveel mensen, ook in onze tijd, christenen, volkomen de weg kwijt zijn. Ja. Weet je, in het leven geldt er leiden vele wegen naar Rome. Maar dat maakt keuzes nou juist zo ingewikkeld. Wat kies je dan? En waarom? En weet je, daarbij heb je niks aan navigatie of TomTom. In het gesprek dat de Heer Jezus heeft met zijn discipelen, gaat het om dit soort problematiek. Bij dit afscheid zijn ze het zicht op het doel van hun leven min of meer kwijt. En ze hebben geen idee hoe het nou verder moet. Men heeft met elkaar bepaalde doelen voor ogen gehad. Ik hoef u natuurlijk niet te vertellen. Van dat elke Jood verwachtte dat het koninkrijk nu zou komen. En dat die gehate Romeinen het land uitgeschopt zouden worden. En langzaam maar zeker hebben de jongeren moeten ontdekken van dat het toch wat anders gaat. Maar dan nog is er een doel. Ze hadden zichzelf ook al hele mooie plaatsen toegekend in het vaderhuis. Eerste minister en zo, ik bedoel, voorzitter van het kabinet. Ja. Het lijkt nu allemaal mis te gaan. Ja, ook u en ik, wij houden ons ook met doelen bezig in het leven. En dan zijn we blij en heel gelukkig als het lukt. Maar soms gebeuren er dingen die dat doel of die doelen zwaar onder druk zetten. Want de gebrokenheid van ons bestaan zorgt ervoor dat ons leven regelmatig overhoop wordt gegooid. En we niet meer weten waar het te zoeken. En we daarbij vaak ook nog heel erg flink in de stress raken. En zonder hulp van medicatie zou ik geen rust meer vinden. Momenten dat zich heel nadrukkelijk de vraag bij je voordoet, lukt het allemaal nog wel? Komt het nog wel goed? Momenten die daarvoor zorgen zijn ziekte, bij jezelf, of bij je geliefde, of binnen je familie. Als er sprake is van overlijden, van het missen van, na vele, vele, vele jaren huwelijk. Je bent zo met elkaar verbonden dat het is alsof er een deel van je afgescheurd wordt. Zo voelen mensen dat. En natuurlijk, er zijn ook andere problemen, ook in onze tijd. Je zal maar boven de 50 zijn en je baan kwijtraken. Ja. Komt het nog wel goed? Een mens heeft een doel nodig in het leven. Dat vormt die levensvervulling. Een doelloos leven wordt ervaren als een nutteloos leven. Een ongelukkig leven. En het leidt tot uitspraken als van, waarvoor ben ik hier eigenlijk? Waarvoor ben ik hier eigenlijk? Wat moet ik hier? Wat heeft het voor zin? En zo zijn er, ik weet niet hoeveel mensen, als waanzinnigen op zoek naar de zin van het bestaan. En ze worden daar helemaal gek van die zoektocht. Gods woord geeft de oplossing voor het probleem. Hij zegt dat de hoogste levensvervulling van een mens bij God ligt. Het eerste, het hoogste levensdoel dat een mens moet kiezen, is God en zijn koninkrijk. Dat lezen we ook in Matteüs 6, vers 33. Zoek eerst het koninkrijk van God. En daarna komt al dat andere dan wel. Alle andere levensdoelen zijn niet onbelangrijk, maar zijn aan deze ene ondergeschikt. En het is Gods grote wens dat ieder mens tot die keus komt. Maar hoe wordt dat hoogste doel nou bereikt? Wel, om die mogelijkheid te geven, zendt God zijn Zoon Jezus Christus in de wereld. En in zijn sterven op het kruis en meer nog in zijn opstanding, wordt aan ieder mens de weg tot een volkomen levensvervulling gewezen. En meer nog zelfs ook de garantie. De zekerheid van het gaan van de juiste weg en het bereiken ook van het door God gestelde doel. Vandaar ook het antwoord van Jezus op de vraag naar de weg tot God en het Vaderhuis. Een antwoord dat ook voor een ieder van ons geldt. Ik ben de weg. De weg tot God. De weg tot de Vader. De weg naar volmaakte levensvervulling. De weg naar een zinvol leven in het heden. Een zekere weg. Een heldere weg. Een veilige weg. Een weg die stabiliteit geeft. Als het leven weer eens flink tekeer gaat. Een weg die ons brengt naar het eeuwig leven in de toekomst. Een weg waarin we geborgen zijn voor nu en voor straks en in de toekomst. Vandaar ook dat de oproep van morgen moet zijn aan elkaar en aan de ander: kies voor de hoogste kwaliteit van het leven hier en een machtige toekomst in het koninkrijk van God. Anders gezegd, kies voor Jezus Christus. De enige weg tot dit doel. En dat brengt ons bij de uitspraak, de waarheid. Wat is waarheid? Het algemene antwoord luidt dan, niet liegen. Betrouwbaar zijn. Maar als de Heer Jezus zegt dat hij de waarheid is, dan wil hij daarmee zeggen dat hij in heel zijn wezen betrouwbaar is. Dat hij in zijn spreken en in zijn handelen betrouwbaar is. Hij heeft al gezegd dat hij de weg is in het vinden en bereiken van het hoogste levensdoel. En nu voegt hij eraan toe dat hij daarin absoluut de waarheid spreekt. Meer nog, dat hij zelf de absolute waarheid is. Omdat hij de God is die niet liegen kan. En weet je, als de Heer Jezus het waarheid zijn zo benadrukt, dan bedoelt hij daarmee ook te zeggen dat mensen niet zonder waarheid kunnen. Waarheid is buitengewoon belangrijk. Waarheid is bepalend voor je levensvreugde. Voor je innerlijke harmonie. En bij gemis aan waarheid, bij gemis aan oprechtheid, wordt het leven onleefbaar. Dan veroorzaakt het chaos. Geeft onzekerheid bij de belangrijke keuzemomenten in het leven. Zonder waarheid is nog nooit een mens gelukkig geworden. De mens die liegt, kent geen innerlijk geluk. En ook zijn omgeving moet dat missen. En onze tijd kent een chronisch gebrek aan waarheid. We weten allemaal van de leugenachtigheid. We weten allemaal van oplichterijen. Van mooie praatjes en valse voorwendsels waarmee mensen in de val worden gelokt. En vaak ook nog in het ongeluk worden gestort. Kijk hoe dat werkt in de relaties en de contacten van mensen. Met name als eerlijkheid en waarheid wordt gemist in de gezinnen, tussen de ouders zelf en hun kinderen. Iemand, Pilatus, vroeg eens: wat is waarheid? En de Heer Jezus antwoordde: mijn woord. Mijn woord is de waarheid. Hij verwijst dus naar een belangrijke bron van waarheid en van waarheidsvinding. En in die bron worden belangrijke principes gevonden die het leven aangenaam moeten maken. Die het leven draaglijk moeten maken. Die hulp en ondersteuning geven bij de invulling van het dagelijks bestaan. Dat woord is een geweldig hulpmiddel. En we hebben het meer dan ooit nodig bij het onderscheiden van waarheid of leugen. Want ik kan u wel vertellen, als je simpelweg om je heen kijkt en hoort wat er gezegd wordt en leest wat er geschreven wordt, dan is de top van religieusiteit, de top van religieusiteit, is meneer Satan zelf. Want hij, vergeef me het woord, hij weet donders goed dat hij niet veel tijd meer heeft. Dus maak het maar mooi. Gooi er maar een geestelijk sausje overheen. Maakt niet uit wat u doet, als er maar een geestelijk sausje overheen zit. Leugenachtigheid is door de duivel in de wereld gebracht en vergiftigt de mensheid. En Satan gebruikt mensen en middelen. Hij doet mooie beloften.
Met als doel om je bij de waarheid, Jezus Christus en het woord van God, weg te houden. Satan noemt God Jezus Christus een leugenaar al vanaf het begin. Om mensen mee te lokken in wat hij waarheid noemt. En met surrogaatvervulling, zoals rijkdom en beroemd worden. Het is niet te geloven wat mensen ervoor over hebben om beroemd te worden. Alle dagen huppelen die gasten over je scherm heen. Vergeten alles. Niets is meer belangrijk. Beroemd worden. Tjongejonge. Ja. Als je door de winkelstraat heen loopt, dat mensen dan zeggen. Tjongejonge, ja. Beroemd worden. Maar het is lucht. Het is lucht. Nou ja, oké, wat mij betreft gebakken lucht. Dan ruikt het ook nog lekker. Maar goed, het is lucht. Ik heb liever gebakken vis. Oh ja. Oké. Het is lucht. Het is een leugen, mensen. Leugen die mensen en maatschappij in een chaos veranderen. Want je hoeft maar te kijken. Daar waar de grootste rijkdom is. Waar de grootste beroemdheid is. Is er ook sprake van de meest grootste ellende die je kunt voorstellen. Want de praktijk leert. Dat juist in die omgeving waarin je zou verwachten, nou die gaan de hele dag huppelen door het leven. De zelfmoord en het gebruik van drugs en drank het grootste is. We zien mens en wereld steeds ongelukkiger worden. En de vlucht in deze zogenaamde oplossingen levert helemaal niks op. Misschien moet ik het helemaal niet zeggen wat ik nu ga zeggen, maar ik doe het toch even. Weet u, ik hou van vrouwen met rimpels. Dan zijn ze natuurlijk mooi. En dan moet ik er ook meteen bij zeggen, ik heb dat laatst op een bijbelstudieavond ook nog gezegd van. De enige die wijs wordt van oil of olaas, dat is de leverancier. Al smeert u emmers vol op die kop. Hoofd, oké, goed. Oké, gezicht. Het levert allemaal niks op, mensen. Er zijn belangrijkere dingen in het leven. Ja? Als antwoord op die leugen brengt God in zijn zoon Jezus Christus door het kruis. De waarheid, de echte waarheid terug in de wereld. Waarheid die mensen blij maakt. Waarheid die diep geluk brengt. En het is Gods wil, ingegeven door zijn liefde. Dat mensen geluk zullen kennen. Dat mensen in balans komen. In harmonie met zichzelf. En in relatie met de ander. Het is de waarheid van hoop en van toekomst. Het eeuwige leven, het koninkrijk van God. En Jezus Christus zegt. Ik ben de waarheid. Buiten hem regeert de leugen. Hij is de maatstaf van wat waar is en wat niet waar is. En dat geldt ook voor de weg die hij wijst. En voor de toekomst waarover hij spreekt. Het zijn geen loze woorden. Het zijn geen valse beloften. Hij is die betrouwbare openbaring van God de Vader. En elk mens, ook wij, worden opgeroepen om te kiezen voor de waarheid. En ook te blijven bij de waarheid. Om te ontvangen ook alles wat deze waarheid omvat. Geluk. Hoop en toekomst. Alles wat we eigenlijk zo graag willen. Dat vinden we bij Jezus Christus. Vandaar ook. Zoek eerst het koninkrijk. En het andere, dat komt er wel bij. Het brengt ons bij het leven. leven. Wat is leven? Volgens het woordenboek een toestand tegenovergesteld aan dood zijn. Wij mensen noemen de periode tussen geboren worden en sterven leven. Ja. Een leven dat ons voor tal van vragen stelt. Hè, naar onder andere de zin van het bestaan. Ik bedoel, wat is er zinvol aan geboren worden? En na korte tijd. Soms al heel erg jong en dat geeft al zoveel vragen. Of na langere tijd weer verdwijnen. En we geven op diverse wijze invulling aan dit bestaan. We studeren, we werken, we proberen ons een positie te verwerven. En dat wordt dan vervolgens doorkruist door allerlei ervaringen en gebeurtenissen die in bepaalde gevallen het leven, mag ik dat gewoon maar zo zeggen, tot een hel maken. Met als gevolg inderdaad die vlucht in drank, drugs en zelfmoord. Een hele grote vraag waar we allemaal last van hebben, waar we allemaal mee worstelen, is dat het resultaat van ons leven gewoon simpelweg nul is. Het resultaat van ons leven is gewoon nul. Niets is hier blijvend. En niks kun je meenemen. En niet zelden roept dat bij ons en bij anderen de vraag dan op van, ja, waar leef ik dan voor? Wat is dan het doel van mijn bestaan? Weet u, God kent deze vraag. God kent die onzekerheden. God kent zelfs die frustraties die dat bij u en mij oproept. En hij wil dat ombuigen naar een positieve houding in het vinden van antwoorden. Antwoorden van hoop en toekomst. En ook nu geldt opnieuw, Jezus Christus is dat antwoord. Hij is overwinnaar over de dood. En zegt daarmee terecht, ik ben het leven. Het eeuwige leven. Ik moet hier ook nog wat opvallende dingen benoemen. De Bijbel zegt van levende mensen dat ze dood zijn. En van dode mensen dat ze leven. We lezen in Efeze 2, de versen 4 en 5, dat een mens die leeft zonder geloof in Jezus Christus in Gods ogen al dood is. Omgekeerd zegt de Heer Jezus in Johannes 11, vers 25 en 26, dat wie in hem gelooft zal leven, ook al is die gestorven. De Bijbel verstaat dus iets anders onder het begrip leven dan het woordenboek. De Bijbel verbindt leven met het verbonden zijn met God. Met Jezus Christus. En het is dan ook geen wonder dat de Heer Jezus in het gesprek met de discipelen over de zin van het leven, het doel van het bestaan, niet alleen zegt dat hij de weg is tot levensvervulling. En dat hij daarin de waarheid spreekt. De waarheid is, als vertegenwoordiger van de God die niet liegen kan, maar dat hij ook het leven is. En daarmee wordt opnieuw verwezen naar het kruis en naar Pasen, waar de basis is gelegd van leven, van eeuwig leven. En langs die weg is hij, Jezus, de bron van leven geworden, onaantastbaar voor de dood. De levensvorst. Hij is de bron waaruit het leven vloeit. En wie hem dus gevonden heeft en met hem verbonden is door het geloof, die heeft dus eeuwig leven. Die mens die gaat naar zijn eeuwig huis. Het vaderhuis. Die mens gaat aan het eind van de tijd, als alles vernieuwd wordt, naar het koninkrijk van God. En het is Gods wil dat ieder mens het echte leven kent. Daartoe heeft hij zijn zoon, de Heer Jezus, gezonden. Om in de weg van kruis en opstanding dat echte, volle leven te kunnen aanbieden aan ieder mens. Want zo lief heeft God de wereld gehad. Johannes 3, vers 16. Eeuwig leven dus. Want het leven met God heeft eeuwigheidswaarde. Drie onderwerpen. Heel erg met elkaar verweven. De weg als garantie voor zinvol leven nu. En zekerheid voor de toekomst. En kiezen voor de weg Jezus Christus. Brengt je in contact met de waarheid. Betekent gevoed worden door de waarheid. En de waarheid verwijst naar de bron van het leven. De overwinnaar over de dood. De levensworst. En de keus voor het leven maakt je tot kind van God. En tot erfgenaam van het koninkrijk. Dat komt. Ook dat maakt het zo noodzakelijk dat die keus voor het leven voor Jezus Christus wordt gemaakt. En het is dus van belang om elkaar, maar ook anderen op te roepen om tot die keus te komen en ook bij die keus te blijven. Om te kiezen voor en te blijven bij het echte, volle leven. Jezus Christus. Kiezen. Nu het nog kan. Want het koninkrijk van God is nabij. Is dichter bij ons vandaag dan gisteren. Amen. Nou, zullen we met elkaar gaan zingen dan maar? Jan de Heer nummer 5. Al de weg leidt mij mijn heiland. En die laatste regels herhalen we, hè? Dat spreken we nu gelijk af. Zullen we samen danken? Heere God, we hebben elkaar aan het begin van deze dienst gezegd dat we bevoorrechte mensen zijn. En vanuit uw woord is dat ook nog eens onderstreept. Bevoorrecht omdat we een weg hebben. Een zekere weg naar uw toekomst. Een zekere weg, Heer, omdat u zelf die weg getrokken hebt. U hebt de weg gebaand. En we hoeven niet te verdwalen. We moeten slechts letten op uw voetstappen. En daarin gaan. Heer, dat we worstelen met allerlei waarheidsvraagstukken in deze tijd. En daar soms niet uitkomen, vaak niet weten van wat wel, wat niet. Heer, dat u in uw woord, in uzelf, die het woord is, de waarheid, hebt aangereikt. Heer, geef dat we aan dit belangrijke handboek niet achterloos voorbij gaan, omdat we misschien wat vertrouwen op onszelf, op onze gevoelens of op ons kompas. Maar dat kan ons allemaal bedriegen. Heer, help ons om vast te houden aan wat uw woord over de dingen zegt. En welke kwalificaties aan de orde zijn. En om welke dingen gaat het gaat om vast te stellen of het waarheid is of niet. Of het van u komt of met een mooi religieus sausje van uw vijand, ook onze vijand. Meneer, we danken u dat we levend in de tijdelijkheid van ons bestaan, we weten van geboren worden, van aftakeling en van sterven, dat we daarin niet hebben te beluisteren. Het is afgelopen, het is voorbij, dat was het. Maar dat er sprake is van een nieuw begin. Een doorgang naar het Vaderhuis. En een doorgang ook straks naar het Koninkrijk dat komt. En lichaam en ziel weer herenigd worden in de opstanding van. En we dat nieuwe lichaam ontvangen, gelijkvormig aan dat van u. En zo met elkaar de weg van eeuwigheid mogen vervolgen. We hebben geen idee, Heer, wat het wordt en hoe dat zal gaan en hoe zich dat invult. Maar als we uw woorden lezen en als we uw gedachten lezen over ons en anderen, dan terecht wordt er gezegd, wat wij niet kunnen bedenken, wat wij zelfs niet eens kunnen waarnemen in deze tijd, dat hebt u bereid. Dat ligt klaar voor de ontmoeting. En we danken u, Heer, met hen die ons reeds voor mochten gaan. Ook wanneer dat gemis brengt en verdriet. Heren, dan danken we u dat u ook in dat gemis en ook in dat verdriet bij ons bent. Die vaste rots, die niet wankelt of bezwijkt. Die hoge priester die met ons kan meevoelen als geen ander wat het betekent. Als het leven, je eigen leven overhoop gooit. Heer, we danken u dat we mensen van hoop zijn. En dat we ons niet mee hoeven laten nemen in allerlei doemdenkerij van deze tijd. En allerlei doemscenario's die opduiken. Dat we op u mogen zien. Die de weg, de waarheid en het leven is. We loven en prijzen uw naam. Tot in eeuwigheid. Amen. We zingen ons slotlied met elkaar, is Johannes de Heer nummer 13. Nummer 13, tenminste dat heb ik hier opgeschreven, staat hier niet. Hebben jullie nummer 13? 214 opwekking. Zie je? Dan zoek ik dat op, dan gaan we lekker staan en dan zingen we met elkaar dit lied. Genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God onze Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest is met u allen totdat Jezus komt. Amen.